Goedemorgen allemaal. Op een zekere dag kwam er een schriftgeleerde naar Jezus toe met een hele serieuze vraag. Hij kwam regelmatig met strikvragen bij Jezus en andere dubieuze vragen. Zullen we straks ook een voorbeeld van zien. Maar dit was een belangrijke vraag. En deze schriftgeleerde die vroeg aan Jezus: wat is het grootste gebod? Met andere woorden, wat is het belangrijkste? Waar draait het om? En Jezus geeft dan een glashelder antwoord in Marcus 12. Ik zal het even voorlezen. Marcus 12, vers 28. En dan zegt hij: een schriftgeleerde had naar dat gesprek geluisterd. En dat ging over die opstanding met de Sadduceeën. En hij vond dat Jezus een goed had geantwoord. En hij wendde zich tot hem met de vraag: wat is het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde: dit is het belangrijkste. Luister, Israël. De Heer is onze God, alleen de Heer. Heb de Heer lief, uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten. En het tweede gebod is: heb uw naaste lief als uzelf. Een belangrijker gebod dan deze twee is er niet. We zijn geroepen om lief te hebben. Onze belangrijkste opdracht is niet hard werken, veel van elkaar krijgen, carrière maken of misschien armoede bestrijden. Nee, de belangrijkste opdracht die we gekregen hebben is lief hebben. En wat een mooie opdracht is dat. En wat een goede God om zo'n opdracht aan ons te geven. En het geeft ook aan wat God wil voor ons als mensen hier op aarde. Wat hij wenst is dat we elkaar lief hebben. En bovenal dat we hem lief hebben. Als je 's morgens opstaat en je ogen uitwrijft, besef je dan dat er een nieuwe dag is die ik gekregen heb om lief te hebben. Het belangrijkste van vandaag is liefhebben. Liefhebben van God. Liefhebben van je man of je vrouw die misschien al is opgestaan. Liefhebben van je kinderen. Het liefhebben van je collega's op het werk. Een nieuwe dag. Een nieuwe kans om lief te hebben. En de vorige keer hebben we zo samen nagedacht over het thema: er is niks belangrijker dan relaties. En we zijn gestart met het eerste gedeelte van de tekst die we net gelezen hebben, over het liefhebben van God met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met heel onze kracht. En de vorige keer zijn we naar het tweede gedeelte gegaan, over het liefhebben van onze naasten. We hebben toen stilgestaan bij de vraag van: wie is eigenlijk onze naaste? En we hebben gezien dat we niemand kunnen uitsluiten van onze liefde. Dat we alle moeten lief hebben. Maar we hebben ook heel specifiek dat we ook iemand moeten lief hebben. Dat onze liefde gaat naar iedereen, maar ook heel specifiek naar iemand. En vandaag wil ik graag met jullie stilstaan bij de vraag: hoe moet ik mijn naaste lief hebben? En dat doen we aan de hand van een Bijbelgedeelte uit Lucas 10, vers 25 tot 37. Dat staat op sheet. Ik moet nog even wennen dat hij aan de andere kant staat. De PowerPoint is gemaakt door David Hollander. Die had dit verwerkt in hele mooie winterse plaatjes. We hebben dit jaar waarschijnlijk geen witte kerst, maar dan toch een beetje op deze manier dichtbij gebracht. Lucas 10, vers 25 tot 37. En er staat geschreven: er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naast als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. En toen kwam er ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij een 2 denariën aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van een slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doet u dat dan voortaan net zo. Zullen we nog een moment samen bidden als we dit overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord. Wat we zo lief hebben. En we willen zo bidden of u vanmorgen zo uw woord zo wil zegenen. De Heer wilt u zo zegenen, spreken en luisteren. We hebben u zo nodig, Heer. En ik dank u dat we het van u mogen verwachten. De God van hemel en aarde. En dank u wel. Amen. Dat hoe lief hebben van onze naasten zullen we onderzoeken aan de hand van deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En het eerste punt waar ik bij stil wil staan is: open je hart voor je naaste. Als de barmhartige Samaritaan deze man ziet liggen, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen, staat er in de NBG of in de Statenvertaling. En van Jezus lezen we dat ook wel vaker, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was voor de dingen die je zag of voor de mensen die je aantrof. En om je hart te laten spreken, dan is het van belang dat het eerst binnenkomt in je eigen hart. En om het te laten binnenkomen, moet je je hart openen. En wat we hier zien is bij die barmhartige Samaritaan, is bij hem kwam het echt binnen. Hij keek er ook bewust naar deze man. En toen hij hem zag en ook zijn toestand zag, toen werd hij met innerlijke ontferming bewogen. De priester en de leviet zagen diezelfde man liggen. Maar ze gingen aan de overzijde voorbij. Ze kozen ervoor om niet hun hart te openen voor deze man. Ze keken als het ware de andere kant uit. En hier begint het mee. Open of je hart opent voor je naaste. En we hebben het allemaal druk en er wordt veel van ons gevraagd. En er is ook veel vraag. Ik was pas in Parijs en stond met een aantal collega's te wachten op de taxi. En daar stond er een vrouw te bedelen. En dan voel ik me ongemakkelijk. En wat doe je dan? Moet ik daar iets mee? Of kijk ik een andere kant uit? En deze Samaritaan die kijkt niet een andere kant uit. Maar hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. En doet er iets aan. En ik weet niet of je die vraag wel eens stelt van... Wil ik hiervoor wel mijn hart openen? Als er een mailtje bijvoorbeeld binnenkomt van Ger. Als er iemand iets nodig heeft. Open ik dan mijn hart daarvoor? Of is het Ctrl-Alt-Delete in de digitale vuilnisbakken mee? En het gaat soms om kleine dingen. Ik las onlangs het boek van Johan Huibers over Laat je droom varen. En hij is degene die de ark gebouwd heeft die in Dordrecht ligt. Maar voordat die ark is gebouwd, heeft hij nog veel meer gebouwd. En je ziet ook dat er een hele voorbereiding is vooraf gegaan en allerlei andere bouwprojecten voordat hij ook in staat was om deze ark te bouwen. Maar jaren ervoor, vele jaren ervoor, zat hij naar de tv te kijken en zag de nood in Afrika. En hij opende daar zijn hart voor en besloot om er iets aan te gaan doen. Hij is toen een heel aantal zendingsorganisaties gegaan. En uiteindelijk is hij bij Dorcas terechtgekomen. En van daaruit heeft hij bijzonder veel waterputten gebouwd in Afrika. Hij heeft er ook vele huizen gebouwd en ook in Albanië. Maar het begon ermee, een cruciaal moment was toen het begon toen hij zijn hart opende voor wat hij zag op tv. En het is indrukwekkend wat deze man allemaal gebouwd heeft. Open je hart voor je buren. Open je hart voor je collega's. Voor de mensen die God op je levenspad brengt. Jezus had zo'n toevallige ontmoeting aan de waterput met de Samaritaanse vrouw. Of deze Samaritaan die toevallig iemand tegenkomt onderweg naar Jericho. En het zijn zo van die toevallige ontmoetingen onderweg. Het tweede wat we bij de barmhartige Samaritaan zien is dat hij ook zijn hart laat spreken. Hij handelt meteen en ook radicaal. Hij doet een aantal dingen. En dat zijn niet zomaar wat dingen. Ze zijn stuk voor stuk belangrijke stappen die door hem ondernomen worden. Het eerste wat de barmhartige Samaritaan doet is zorgen dat het niet erger wordt. Hij doet dat door de wond te verbinden. Als hij dat niet zou doen, zou deze man kunnen doodbloeden. En dat is erg belangrijk wat je de barmhartige Samaritaan ziet doen. Hij overziet de situatie en hij doet het belangrijkste eerst. Hij verbindt de wond. Er staat niet bij hoe hij dat doet. Zeer waarschijnlijk had hij geen EHBO-trommel bij hem. En zeer waarschijnlijk heeft hij daar een kledingstuk voor gebruikt. Dat hij verscheurt tot een verband. En dan staat er dat de barmhartige Samaritaan ook olie en wijn op de wond giet. De olie voor verzachting en genezing. En de wijn om te ontsmetten. En wat zal dat deze man goed gedaan hebben? Dat als eerste het grootste gevaar geweken is, dat er ten eerste al iemand kwam die naar hem omkeek. Ik zag van de week ook nog een videootje van iemand die iemand anders had geholpen en daarna ook neergeslagen werd. Hoe die daar lag op het trottoir. Hoe dat er tientallen mensen langs liepen zonder dat ze iets deden. En dat is ook de ervaring van deze man. Dat er mensen langskomen en ze kijken daarna en ze laten hem liggen. En wat een zegen was het dat deze barmhartige Samaritaan voorbij kwam. En dat hij iets deed. Dat hij de wond verbond. Maar ook dat hij die olie en die wijn erop goot. En wat moet dat een weldaad geweest zijn toen die olie op die wond kwam. Dat hij op een gegeven moment ook wist dat de ergste gevaar geweken is doordat die wond verbonden was. En dat hij niet meer dood zou bloeden. En dat die olie de wond en de pijn verzacht en de wond zou genezen. Wat moet hem dat goed gedaan hebben? Maar dan ook die wijn. Dat is wat pijnlijker, maar het was nodig om te ontsmetten. Stel je voor dat hij in deze situatie ook nog een infectie erbij zou krijgen. Dan zou hij nog verder van huis zijn. Ja, dan mag het ontsmetten eigenlijk wel een beetje pijn doen. En wat je hier ziet is dat die barmhartige Samaritaan, die vervult drie belangrijke basishandelingen. En die basishandelingen zijn verbinden, zalven en ontsmetten. En ik zei net al, het was niet logisch dat hij een EHBO-trommel bij hem zou hebben. Maar hij lost dat op met wat hij heeft. Waarschijnlijk met een kledingstuk. En dat hij die olie en die wijn ook bij hem had. En hij lost dat op een creatieve manier op. Maar wat hij wel doet, is dat hij deze belangrijke noodzakelijke basishandelingen verricht. Het is onmogelijk om je naaste lief te hebben zonder zelfopoffering. Zelfopoffering gaat niet vanzelf. Sterker nog, het gaat echt tegen ons in. Zelfopoffering kan alleen als je ervoor kiest. En als je ergens de kracht vandaan haalt om het te kunnen. Zelfopoffering betekent de keuze voor pijn, voor lijden, voor financiële consequenties, voor bloed, zweet en tranen. En je doet het jezelf aan, vrijwillig. Dat is stom, zou je zeggen. Nee. Het is een keuze die God eert. En het is een keuze die ook zegen brengt in je omgeving. En die meer voldoening in je leven geeft dan wat dan ook. In deze gelijkenis zie je een aantal consequenties van de zelfopoffering. Het betekende voor deze Samaritaan oponthoud van zijn eigen reisdoel. Hij was op reis en had een doel wat even niet kon doorgaan. Hij moest afzien van zijn eigen plannen en om deze man te kunnen helpen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik een doel voor ogen heb, dan wil ik me niet laten afleiden door allerlei dingen die eromheen gebeuren, want anders bereik je je doel nooit. Je kunt zo gemakkelijk gefocust zijn op je doel dat je vergeet wat er belangrijk is in je omgeving. Liefhebben. De tweede consequentie was dat hij zijn comfort ging opgeven. Hij moest ook zijn rijdier afstaan. Om naar de herberg, om de man naar de herberg te brengen. Nu kon hij zelf lopen. En hij had dat rijdier niet voor niets, want door dat rijdier betekende voor hem twee dingen. Dat hij sneller op de plaats van bestemming was en dat het hem minder inspanning zou kosten. Minder vermoeiend voor hem was. En het feit dat hij zijn rijdier afstaat, betekent een grotere inspanning voor hemzelf. En het ging ook meer tijd kosten. Ook hier bracht hij een offer. En naast al hetgeen hij had verbruikt, met het verbinden en verzorgen van de wond, gaat het ook een financieel offer kosten. Hij geeft hier twee schellingen, twee daglonen. En je krijgt de indruk dat het niet iemand is die superrijk is, dat hij het geeft van zijn overvloed. Nee, maar dat hij wel met verstand geeft. Hij geeft eerst die twee schellingen. Dus je ziet dat hij er voorzichtig met zijn geld omgaat. Maar hij geeft daarbij ook de garantie dat hij alles ook zal geven wat meer nodig is als er meer kosten gemaakt worden. En hij zal het op de terugreis vergoeden. En dan moest hij bij ook vertrouwen op de waard. Hij zegt niet tegen de waard van: doe jij ook eens wat? Kun je ook niet meedragen in de kosten. Nee, wat je ziet is, hij brengt dat offer zelf, zonder van iemand anders iets te verwachten. En zonder anderen ook een schuldgevoel te geven dat ze ook iets moeten doen. Een ander belangrijk punt in het liefhebben van je naaste is vergeving. Het staat hier niet zo expliciet in de tekst genoemd, maar het speelt wel degelijk een belangrijke rol. En laat me even uitleggen waarom. De man die daar zo half dood in de buurt van Jeruzalem langs de weg ligt, is zeer waarschijnlijk een Jood. Jezus zei een zeker mens om geen onderscheid te maken. En de Samaritaan die deze man zo vindt in de buurt van de Joodse stad, zal ook zeker gedacht hebben dat dit de kans groot was dat het een Jood was. Misschien zag hij het wel aan zijn klederen. De kans dat het een Griek of een Egyptenaar was, die was klein. En de Samaritanen die waren in de ogen van de Joden, waren die honden en waren vervloekt. Ze wilden niets mee te maken hebben. Een Jood zou niet omgaan met een Samaritaan. Hij zou hem niet aanraken en hij zou hem zeker niet helpen. En als er een Samaritaan daar half dood langs de weg zou liggen en dan zou een Jood langskomen, dan zou hij zeggen, het is een Samaritaanse hond. Hij zei vervloekt. Dan zou gewoon doorlopen en hem laten liggen. Nu moet je je voorstellen dat deze barmhartige Samaritaan langskomt en zou bedenken van, als ik hier nou half dood zou liggen en deze Jood die hier nu ligt zou langskomen, dan zou hij mij zeker niet helpen. En als je dat bedenkt en je leeft niet vanuit de vergeving, dan zou je ook doorlopen. Maar het feit dat deze barmhartige Samaritaan dat niet doet, laat zien dat hij ook leeft vanuit de vergeving. En dat maakt dat deze man tot een voorbeeld is. En daar gaat iets van uit. Daar komt zegen vandaan. Dan stroomt de genade van de ene mens naar de andere. Vergeving wil eigenlijk zeggen dat iemand heeft een schuld bij me uitstaan, maar ik reken hem dat niet toe. En ik ben bereid om zelf die prijs te betalen. Ik eis het niet op. En het wonderlijke wat er dan gebeurt, is dat je er vrij van wordt. En dat het voor jou niet meer nodig is of die schuld nou wel of niet betaald wordt. Als je vergeeft, dan gebeurt er iets wonderlijks. Je wordt bevrijd van een last. Laat me daar een voorbeeld van geven. Stel, iemand heeft een grote schuld bij jou van, laten we zeggen, 200.000 euro. Het is voor jou een enorme bedrag aan geld en ook belangrijk voor je pensioen. Maar die ander wil dat geld niet teruggeven. En je wilt het teruggeven en wat je ook doet, je krijgt het niet. Het is niet eerlijk en het knaagt ook iedere dag aan je. En die schuld die moet terugbetaald worden. Het beheerst je gedachte, het is onrechtvaardig. En je bedenkt plannen om het terug te krijgen. Je huurt een advocaat in en ook die advocaat vindt dat je gelijk hebt. En het wordt een rechtszaak. En ook je rechter vindt dat je gelijk hebt. Maar de beklaagde, die komt niet opdagen en ondertussen is al het geld op. En die kwestie die blijft je hele leven lang doorslepen. En als je het over hebt, dan word je weer kwaad en verdrietig. En ieder verjaardagsfeestje komt het wel aan de orde. Het beheerst je leven. Het is niet eerlijk en je wilt dat die schuld terugbetaald wordt. En ondertussen ben je al met pensioen. En het is maar een schamel pensioen wat je hebt. Je kunt er amper van rondkomen, maar als je die 200.000 euro zou hebben, dan zou het er echt allemaal helemaal anders uitzien. Het wonderlijke wat er gebeurt bij vergeven is dat je vrij wordt van de last dat het terugbetaald moet worden. Dat de schuld betaald moet worden. En je geeft het over aan God. Het is zelfs zo dat je er zo vrij van kunt worden dat je die persoon nog kunt helpen als hij in nood is. En die barmhartige Samaritaan die doet dat hier. Hij helpt u waarschijnlijk een Jood die hem zou laten liggen als hij jezelf gelegen zou hebben. En vergeven maakt je vrij om je naaste te kunnen liefhebben. Er staat hier ook over interessant artikel in de nieuwsbrief van Hanny. Ook goed om dat te lezen. Een ander principe van het liefhebben van onze naaste, wat hier ook naar voren komt in deze gelijkenis, is loslaten. Als je naaste liefde betoond heeft en je hebt bijzonder veel voor hem betekend en op een bijzondere manier geholpen, dan moet er niet een relatie ontstaan waarbij er telkens dank verschuldigd is. En deze gelijkenis zie je dat ook op een hele mooie manier. De barmhartige Samaritaan die helpt, hij geeft geld en doet wat nodig is. En dan trekt hij verder. Want de man heeft tijd nodig om te genezen van zijn wonden. En daar kan die barmhartige Samaritaan niet bij helpen. En hij komt nog wel een keer terug. Maar hij komt niet terug om allerlei bedankjes in ontvangst te nemen. Of om toegejuicht te worden. Nee, hij komt terug om ook de rest van de kosten nog te betalen. En misschien ziet die barmhartige Samaritaan de man nooit meer terug. Maar wat je hier ziet is dat die barmhartige Samaritaan op een prachtige manier loslaat. Zonder enig eigen belang daarin. Je kunt je wel eens afvragen. Als je bepaalde dingen doet, doe ik dat nu omdat ik mijn naaste lief heb? Of doe ik dat vanwege mijn verantwoordelijkheidsgevoel? En waar zit nu dat onderscheid? En soms is dat ook moeilijk te ontrafelen. Aan de hand van deze gelijkenis is goed te zien hoe het loopt als je je naaste lief hebt. Hoe het ermee begint dat er een innerlijke ontferming is. Dat je bewogen bent. En daaruit vloeien al die andere dingen uit voort die we de barmhartige Samaritaan hebben zien doen. Maar hoe gaat het nu als je hetzelfde meemaakt en je handelt uit verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, je reist vanaf Jeruzalem naar Jericho en dan ligt daar die man half dood langs de weg. Als je dat overkomt dan... En je handelt vanuit verantwoordelijkheidsgevoel, dan denk je van, tjonge, dat het nou net mij weer vandaag moet overkomen. Ik had misschien beter gisteren kunnen vertrekken en dan had ik dat niet meegemaakt. Maar ja, nu ik er langs kom, ik kan die kerel hier natuurlijk niet laten liggen. Dat gaat niet. En je kijkt wat rond, misschien komt er nog iemand. Dan kan die meehelpen. Dan hoeft het in ieder geval niet alleen te doen. Het is zoiets, het is een verantwoordelijkheid van iedereen, maar eigenlijk wil niemand het doen. En het verschil zit hem erin, dat als je lief hebt, dan draag je verantwoordelijkheid. Maar als je verantwoordelijkheid draagt, dan hoef je nog niet lief te hebben. Als we zo naar dit voorbeeld van de barmhartige Samaritaan kijken en wat we kunnen leren van het liefhebben van onze naasten, dan is het goed om te beseffen dat de verteller van deze gelijkenis het overtreffende voorbeeld is. En zijn voorbeeld is zo alles overtreffend, zo wonderlijk, zo genadig en zo liefdevol. En tot slot wil ik daar nog even naar kijken en ons ook daardoor laten inspireren. Als je naar het eerste punt kijkt van open je hart voor je naaste. Wat heeft Jezus zelf op een wonderlijke manier zijn hart geopend voor ons? Hoe vaak lezen we ook niet van hem dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over wat hij zag en wat hij aantrof. Of hoe hij uitriep toen hij Jeruzalem naderde vanuit Olijfberg en ook zei van, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen als een hen, haar kuikens, maar u hebben niet gewild. Of denk terug op je eigen bekering, omdat Jezus zijn hart voor jou geopend heeft. En dan als tweede van, laat je hart spreken, handel meteen al radicaal. Jezus opent niet alleen zijn hart, maar hij laat ook zijn hart spreken. En een prachtige geschiedenis waar ik aan moet denken is die van Petrus toen Petrus Jezus verloochend had. Vlak voor zijn dood. En dat na de opstanding van Jezus, als hij dan zijn discipelen vraagt, dat hij dan zegt van, roep de discipelen en Petrus, waarbij Petrus ook apart genoemd wordt. Waarbij hij Petrus ook echt toespreekt. En hem zijn liefde laat uiten. En hem in zijn bediening herstelt in het weiden van de schapen. Als je ziet hoe dat Jezus daar het hart van Petrus verbindt. Hoe dat hij olie op zijn ziel giet. En ook ontsmet met wijn. Dat is zo'n bijzondere geschiedenis die daar gebeurt. Hoe dat Jezus daar echt de barmhartige Samaritaan is. Jezus die zijn hart laat spreken. En dan die zelfopoffering. De vader die zijn zoon opoffert. En de zoon die zichzelf opoffert. Een groter offer is het niet, hebben we net gezongen. Wat ik ook bedenk. Een groter offer is het niet. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En de zoon die dan zegt tot de vader, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Wat een zelfopoffering. En dan die vergeving. Aan het kruis waar Jezus ook zegt, waar hij op dat moment enorm pijn leidt en van alles te verdragen heeft. En wat hij dan ook zegt als hij dat allemaal ziet, tegen de vader zegt, vader, reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat ze doen. Wat een vergevingsgezind hart. In Matthäus 5 zegt Jezus, jullie hebben geleerd om je naaste lief te hebben en je vijand te haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor degene die je vervolgen, opdat gij kinderen mocht zijn van de vader. En dat is wat Jezus deed. Hij had zijn vijanden lief. En dan het loslaten. Wat de barmhartige Samaritaan doet, heeft Jezus op een voortreffelijke wijze gedaan. In Johannes 14 zegt hij, voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij, en ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, om tot u in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom tot u. Hij is als de barmhartige Samaritaan die zegt, ik ga nu weg. Maar ik kom terug en dan zal ik alles betalen. En als voorschot geef ik jullie de Heilige Geest. En Jezus heeft zijn discipelen losgelaten en is naar de hemel gegaan. En hij heeft de Heilige Geest gezonden als onderpand van onze verlossing. Hij heeft betaald. En hij komt terug en hij zal dan alles afbetalen. Jezus heeft op een voortreffelijke wijze lief gehad. En hij zegt tot ons, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Amen. Zullen we een moment stil zijn? Dan zal ik afsluiten met het gebed. Vader, wat is het toch wonderlijk dat u ons geroepen hebt om lief te hebben. Dat de belangrijkste opdracht die u aan ons geeft is om u lief te hebben en onze naast als onszelf. En ik wil u zo bidden of u ons zelf zo met uw geest wil doordringen van deze opdracht. Vader, ik wil u zo bidden of u zo deze opdracht zo diep in ons hart wil planten. Dat we zullen lief hebben. Heer, dat we er ook op bekend mogen staan. Dat we liefhebbers zijn van u. Maar ook liefhebbers van elkaar en van de wereld om ons heen. O Heere God. Ik wil u zo danken dat u in uw Zoon zo'n geweldig voorbeeld hebt achtergelaten. Dat we ons op hem mogen richten. Dat hij het is die de barmhartige Samaritaan is. O Heere Jezus, wil u zo prijzen en wil u zo loven. En danken voor de genade om uw kind te zijn. Amen.